Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En ze hadden de telefoon van het meisje waarin de telefoongegevens van een hele hoop klanten stonden. Daar kon justitie mee aan de slag. Officier van justitie heeft toen op die proforma-zitting gezegd van nou goed, wij hebben hier bewijsmateriaal tegen klanten en wij komen je halen. Het maakt ons niet uit of je een gezin hebt, of je kinderen hebt, of je werk hebt, maar we komen je halen.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn co-host, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even snel de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Nee, iedereen deze regels kan dromen.
Inmiddels wel, alle luisteraars. Ja, dat klopt. Chris, niet alles is wat het lijkt. Hè? Dat is nu een slogan die ze bezigen als het die vanuit de overheid gebezigd wordt als het aankomt op sekswerk. Sinds het begin van dit jaar, 2022, zijn klanten strafbaar wanneer zij seks kopen van sekswerkers van wie zij weten of vermoeden dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel. Wat vind je van die regel dat de klanten nu ook strafbaar zijn?
Ja, ik was nog heel even aan het zoeken voor deze uitzending of het nou al in werking is getreden. Ik kon het niet met zekerheid terugvinden. Maar het gaat om een wet inderdaad die een zekere onderzoeksplicht neerlegt bij de bezoeker van de sekswerker. Om te bezien of iemand niet in een uitbuitingssituatie zit of bijvoorbeeld minderjarig is. Maar volgens mij gaat het spelen via de band van een vergunning. Dus als jij een sekswerker bent, heb je een vergunning nodig. Daar zit een bepaald nummer aan gekoppeld. En als klant moet je dat nummer vragen en opslaan. Zodat je kunt controleren of iemand inderdaad wel een vergunning heeft. Mm-hmm. Wat vind ik daarvan? Ja, weet je, kijk, ik weet dat daar veel discussie over is. Zowel vanuit sekswerkers. Die opeens met vergunningen moeten gaan. Die dan vergunningsplichtig worden in allerlei mogelijke gevallen. Als vraagstukken over wat lost dit op en is het geen schijnveiligheid die ontstaat. Maar ja goed, tegelijkertijd moet je natuurlijk ook zeggen, dus vinden er veel misstanden plaats.
Binnen dat sekswerk.
Ja, in die industrie. Dus ik snap ook wel dat de overheid toch probeert op alle mogelijke manieren daar grip op te krijgen en uitwassen tegen te gaan. Maar het is een lastig gebied.
Ja, de reden dat ik dit vraag is omdat we het over de zaak, daar gaan we het vandaag over hebben. Dat is de Valkenburgse zedenzaak. En die zaak kwam aan het licht naar aanleiding van een melding van een meisje van 16 dat vermist was. Haar vader had de politie gebeld. Die nam vervolgens de vermissing in onderzoek en kwam het profiel van dat meisje vervolgens tegen op een sekssite. Zij werd op 14 oktober 2014 aangetroffen in een hotelkamer in Valkenburg, in Limburg. En ze was op dat moment samen met haar vriend, een soort pooier, en een andere man die een klant van haar bleek te zijn. Hij was niet de enige, want uiteindelijk verdacht het OM bijna 30 mannen ervan dat ze seks hadden gehad tegen betaling met dat meisje. We gaan over deze zaak praten met Bjorn Jegers, advocaat te Heerlen. Welkom.
Dankjewel.
Vroeger, jij bent advocaat in Heerlen. Vroeger stond je met name bedrijven bij. Maar zo gaandeweg ben je overgestapt naar straf- en jeugdzaken. Hoe is dat gegaan?
Ja, ik ben mijn stage begonnen in Venlo, een heel groot kantoor, civielrechtelijk. Daar sta je veel bedrijven bij. Heel af en toe is een strafzaakje daar gedaan. En toen merkte ik wel van ja, dat strafrecht is veel spannender, veel dynamischer. Dat trok mij veel meer. Toen ben ik op een gegeven moment terug naar Heerlen gegaan. Ja, dan merk je toch dat datgene wat je het leukste vindt, waar je passie ligt, ja, daar word je dan ook beter in. En ja, daar ga je dan ook meer in ontplooien. Dus uiteindelijk heb ik dat civiele een beetje laten varen. En richt ik me nu op het strafrecht en het jeugdrecht. Er zit dan wel nog een civiele component aan.
Ja, oké. Okay.
Nou ja, en het civiele recht, dat is natuurlijk wel handig, is ook in het strafrecht wordt steeds belangrijker. Met name ook als het gaat om bijvoorbeeld vorderingen benadeelde partijen. Ja. Hè, dus benadeelde partijen, aangevers, slachtoffers. Die kunnen vorderingen tot schadevergoeding indienen in een strafzaak. En die kunnen ook steeds gecompliceerder en uitgebreider worden. Hè. De wet geeft daar ruimte voor. En die worden ook vaak bijgestaan door slachtofferadvocaten met een duidelijke civiele achtergrond. Dus dan is het wel handig als je daar ook wat tegenover kan stellen, of niet?
Ja, die vorderingen, dat zijn tegenwoordig vaak dikke boekwerken. Ja. Hè? Dat gaat vaak op een zitting langer over de vordering van de benadeelde partij dan over de feiten. Dus
maar heb je dan wat aan je civiele achtergrond, merk je
jawel,
dat?
Jawel, je kunt dan wel, denk ik, sneller wat civiele verweren uit de kast trekken. Ja.
Ja, dus in die zin is het wel handig geweest dat je ooit op die manier begonnen bent.
Ja, dat denk ik wel, ja.
We gaan het vandaag hebben over die Valkenburgse zedenzaak. Ja. Die kwam in 2014 aan het licht. Weet jij nog wanneer jij er voor het eerst van hoorde?
Ja, ik heb de eerste keer daarover gehoord toen de loverboy in kwestie, de pooier, toen die op zitting kwam. Volgens mij was dat een proforma zitting. En daar heeft de officier van justitie in die zaak best wat forse uitspraken gedaan. En dat kwam breed in de media. En dat heb ik de eerste keer ook kennis van genomen.
Ja, want wat zei die officier van justitie?
Ja, de officier van justitie zei, kijk, je moet weten, de politie heeft dat meisje aangetroffen in die hotelkamer. En vond daar ook in een emmertje op de badkamer 9 gebruikte condooms. Dus de politie had toen DNA-materiaal van klanten. En ze hadden de telefoon van het meisje, waarin de telefoongegevens van een hele hoop klanten stonden. Dus ja, daar kon justitie mee aan de slag. Officier van justitie heeft toen op die proforma-zitting gezegd van, nou goed, wij hebben hier bewijsmateriaal tegen klanten. En wij komen je halen. En het maakt ons niet uit of je een gezin hebt, of je kinderen hebt, of je werk hebt. Maar we komen je halen.
Ja, even voor de duidelijkheid. Hè. Dus die jongen, die loverboy, pooier, die werd vervolgd voor mensenhandel, neem ik aan.
Correct.
Maar dat meisje was minderjarig. Dus de klanten die werden verdacht van het seks hebben met een minderjarige tegen betaling.
Correct.
Ja.
Klopt.
En daarvan werd ten aanzien van die klanten werd door de officier van justitie in de mensenhandelzaak van de loverboy, werd op de eerste proforma op een openbare zitting geroepen. We gaan ze halen, die klanten.
Ja, klopt. Zo is het gegaan.
Jammer dan als vrouw lief open doet, dat zei justitie. Maar voor ons weegt de seksuele uitbuiting weegt zwaarder.
Poeh. Ja,
dat is een hele stevige uitspraak. Helemaal als je dus weet van jezelf, ik ben misschien wel haar klant geweest.
Ja, goed, ik zei toen, ik weet nog dat ik tegen een kantoorgenoot zei van hier gaat een hoop problemen van komen. Want dit slaat natuurlijk een hele hoop gezinnen, gaat het instaan als een bom. Ja. Want die mannen, die denken van moet ik dat thuis opbiechten? Moet ik niks doen en wachten? Zullen ze komen? Komen ze niet? Dus je zit wekenlang, zit je natuurlijk in knagende onzekerheid.
Ja, dat is eigenlijk een ongekende manier van aankondigen, van opsporen eigenlijk. Ja. En ook onnodig, hè?
Nou ja, ik weet ook nog dat naar buiten kwam en dat ook echt, dat was gewoon groot landelijk nieuws. Dat was niet iets wat uit de regio in Limburg daar bleef. Dat was echt een knaller van een nieuwsverhaal toen.
Ja, ik weet eigenlijk bij mezelf ook niet wanneer ik daar nou van hoorde, maar dit weet ik nog wel, dat dit gebeurde.
Maar toen stond jij nog niemand bij toen dat speelde, toch?
Nee, er stond nog niemand bij, nee. Nee.
Wanneer veranderde dat voor jou?
Dat was denk ik een aantal maanden later, toen mijn cliënt mij belde en zei van, joh, ik heb hulp nodig, want volgens mij heb ik iets doms gedaan.
Oké.
Okay. Ja.
En toen heb je, wat heb je toen gedaan?
Toen heb ik hem uitgenodigd, heb ik hem naar kantoor laten komen. En heb ik gevraagd, wat is er gebeurd? En toen bleek dat hij dus al 2 keer bij de politie was geweest. Eerst in de week na die beruchte uitspraak van de officier heeft hij zichzelf gemeld bij de politie. En 2 maanden daarna is hij uitgenodigd voor verhoor om als verdachte te komen. Is hij ook zonder advocaat naartoe gegaan, heeft hij weer een verklaring afgelegd.
Ja, want had hij het benauwd?
Ja, goed, hij had natuurlijk ook gehoord wat die officier van justitie gezegd had. En hij wist in ieder geval dat hij sms-contact had gehad met dat meisje. Ja. Dus hij had denk ik het vermoeden van, ik ben een van de mannen die misschien wel bezoek kan verwachten.
Want hij heeft geen bezoek gehad thuis, hij is gewoon zelf uit voorzorg.
Hij is al na een paar dagen na die proforma-zitting tegen de loverboy, is hij naar het politiebureau Maastricht gereden en heeft hij gezegd, ik wil hier iets komen vertellen.
Ja. Toen hebben ze gezegd, je mag over een week of twee mag je terugkomen.
Nee, toen heeft hij meteen daar een verklaring afgelegd.
Maar hij heeft toen meteen al een verklaring
afgelegd. Meteen een verklaring afgelegd. En 2 maanden later werd hij officieel als verdachte opgeroepen om hem als verdachte te horen. Want in eerste instantie heeft hij gewoon een getuigenverklaring afgelegd.
En toen heeft hij daar, is hij ook zonder advocaat geweest.
Hij is ook zonder advocaat geweest.
Ja, dat is meestal heel onhandig, Wouter.
Ja, want nou ja, de fallout van die zaak was dermate groot. Dat volgens mij zijn daar ook suïcides geweest, toch? Of hoe zat dat?
Ja, er zijn in de loop van, die, van het onderzoek zijn er twee mannen die suïcide hebben gepleegd. Ja, dat klopt. Ja, dus het waren twee mannen die, die wisten dat zij verdachten zouden zijn. En die hebben er alle twee een tragisch einde aan gemaakt, ja.
Maar is dat ook duidelijk geworden? Dat die zelfmoord verband hield met ja, de dreiging van een strafzaak?
Ja, ik kan me herinneren dat er over één van die mannen is er wel een artikel geweest in de media. Ja, goed, ik zou zeggen, als zij alle twee verdachten zijn, ja, zou het wel heel gek zijn als er geen verband zou zijn, ja, met de zaak natuurlijk, hè.
Ja, kijk, misschien wel, het is nog wel even van belang, hoor, denk ik, om toe te lichten, ook voor de luisteraar. Hè, want misschien zou je eerste reactie zijn, hè, als jij op bezoek gaat bij een minderjarige sekswerker en je gaat tegen betaling seks hebben daarmee. Hè, dan mag je aan de hoogste boom. En natuurlijk moet justitie die mensen pakken, maar dat ontkent natuurlijk ook niemand. Hè, als jij strafbare feiten pleegt, dan kan justitie achter je aankomen. Maar het gaat natuurlijk nergens over om dat op deze manier aan te kondigen. En eigenlijk ook aan te kondigen dat ze je privéleven kapot gaan maken. Want dat is wat er eigenlijk gewoon gezegd wordt impliciet. Ja. Terwijl dat niet nodig is. Omdat ja, als jij mensen identificeert die daar seks hebben gehad tegen betaling. Ja, dan kun je ze benaderen. Je kunt ze een brief sturen om gewoon te komen op verhoor bij de politie. En dan kunnen ze in een strafzaak betrokken worden. Maar het is nergens voor nodig om zo'n chaos te creëren, of althans, om zo'n boodschap naar buiten te brengen, waarbij je eigenlijk zegt, voordat een rechter nog maar over uw schuld heeft besloten, komen wij alvast uw privéleven kapot.
Ja, het was ook, dat werd ook breed uitgemeten, dat weet ik ook nog wel destijds, dat wel een ongekende opmerking was. En helemaal toen, want ik begreep dat zelfs degene die met het meisje betrapt is in de kamer, hè, op het moment dat de politie daar, dat een van de mannen is geweest die later zelfmoord heeft gepleegd. Dus dat is natuurlijk wel. Ja, het geeft iets aan over hoe ingrijpend die zaak is geweest.
Ja, en ik weet dat een van die mannen, volgens mij was het die man, die had gewoon een normale baan en een vrouw en kinderen. Dus er was verder weinig mis mee, of helemaal niets mis mee. En het is misschien ook wel nog goed om erbij te vermelden dat die mannen ook niet wisten dat ze minderjarig was. Want er was natuurlijk een advertentie aangemaakt en op die website geplaatst waarin stond 18-jarige meid zonder wat foto's in lingerie. Wil wat bijverdienen. Ja. Dus die mannen hadden de overtuiging van, nou goed, ik ga gewoon naar een meerderjarige prostituee. En die mannen zagen aan haar uiterlijk ook niet dat zij 16 was.
Mag ik dat even vragen? Sorry, het is een beetje een rare vraag. Misschien toch wel, dat popt dan in mij op. Was dat nou ook zo? Hey, want even los van, hey, kijk, je hoeft niet het opzet te hebben, hè, op die minderjarigheid. Ja. Hè, dus het maakt niet uit of jij wist of niet wist dat ze minderjarig was. Het kan natuurlijk voor de strafmaat wel uitmaken, hè, van hoe ernstig een delict is. Maar kon je nou, was het nou vreemd gedacht vanuit hun dat ze dachten ze is 18 plus? Gewoon puur, ja, heel plat gezegd, uiterlijk.
Ja, zo is het inderdaad gegaan. Ja,
nee, maar vond jij dat ook, of niet? Of heb je geen foto's gezien dat je dacht, nou, ik wel.
Ik heb haar zelf niet gezien. Ik heb wel foto's in het dossier gezien. Ja, goed, dan denk je inderdaad van, als je zegt dat het 18 is of 20 of 22, ja, dan neem je dat aan. Ja. Maar ik kan me alleen maar verwijzen naar die verklaringen, want al die mannen die zijn natuurlijk verhoord. Ja. En die zeiden allemaal van, ja, goh, ik schrok mijn hoedje toen ik hoorde dat zij minderjarig was. Dat had ik helemaal niet aan haar afgezien. Ja.
Toch even advocaat van de duivel spelen.
Zeker.
Want L1, die, of 1 Limburg, die heeft op de site staan van wie deze verdachten dan waren. Hè? En dan hebben ze het over verdachte 1, die is 23, die woont nog thuis. Verdachte 2, 41 jaar. Verdachte 3, 53 jaar. Verdachte 4, 38 jaar. Verdachte 5, 48 jaar.
Ja.
Verdachte 6, 49 jaar. Verdachte 7, 33. Even kijken. Verdachte 8, 46. Ja, wacht heel even. Nee, maar het gaat natuurlijk ook om verhoudingen. Waarbij ik me dus wel iets kan voorstellen. Dat als je als teamleider van zo'n onderzoek zit van, wauw, wat zijn we allemaal vrij. Over het algemeen zijn dat kerels die vaak de dubbele leeftijd hebben van het slachtoffer in deze zaak. Ik snap wel dat je dan als politieman of als officier van justitie toch wel even denkt van, goh, waarom, wat zo'n jonge meid, en het is allemaal niet strafbaar, dat geef ik je gelijk, maar ik vraag me dat wel dan ook gelijk af. Denk van, nou, ik weet niet of ik dat zo fraai vind.
Ja, ik heb daar wel, ja, kijk, ik kan je helemaal volgen, Wouter. Totaal. Weet je, als jij als 43-jarige naar een 18-jarige prostituee
die dat gaat, ook als zo adverteert, hè?
Ook als je denkt dat ze 18 is.
18 stond in de advertentie.
18 in de advertentie. Kijk,
daar vind ik als mens ook wat van. Hè?
Ja, nee, oké. Okay.
Alleen, het punt is natuurlijk een beetje dat dit om een strafzaak gaat. Dat is niet onbelangrijk. Omdat het dus gaat om het feit, is iets strafbaar, ja of nee? Nou goed, dat is het in dit geval wel, omdat ze minderjarig bleef. Ja. Maar je te maken hebt met politie en justitie die professioneel zijn. En dat maakt het verschil. Ja. Juist omdat zij professioneel zijn en die afstand hebben, zullen ze dus ook in zo'n kwestie juist moeten voorkomen. Hè, dat ze door dat soort mededelingen eigenlijk ook een hele maatschappij ophitsen. Al bij voorbaat van kijk, deze lui, dat zijn de smeerlappen. Terwijl je in een strafrechtelijke context bezig bent en gewoon moet kijken van hey, hoe gaan we hier zorgvuldig onderzoek doen?
Tuurlijk.
Maar goed, weet je, we volgen elkaar allemaal.
Nee, maar dat geef ik je ook. Ik bedoel, terwijl ik die lijst zit voor te lezen, zie ik ook staan, joh, die hebben kinderen, die hebben banen, die zijn soms die banen kwijtgeraakt. Dat heeft een hele grote impact gehad. Laten we even teruggaan naar jouw cliënt, Bjorn. Ja. Jij ging met hem doornemen, hoe is dit allemaal gebeurd? En wat heb jij bij de politie gezegd? Want hij had gezegd, ik heb 2 verklaringen afgelegd bij de politie. Wat dacht jij toen als advocaat zijnde? Zonder advocaat daarbij.
Ja, ik kende die verklaring nog niet. Maar ik dacht wel van, oh jee, dat is normaal niet goed. Hè? Als je zonder advocaat in zo'n zware zaak naar de politie gaat. Je gaat maar gewoon iets lopen roepen. Dus ja, toen heb ik hem wel gevraagd van, vertel mij eens tot in detail wat je er precies verteld hebt.
Nou.
Ja, het was een heel gek verhaal, een beetje warrig verhaal. Hij heeft verteld dat hij op straat iemand tegenkwam. Die vroeg hem of hij even zijn telefoon kon lenen om een sms'je te versturen. Dat had hij gedaan.
Ja, dat ga je al, hè?
Dat had hij gedaan en een aantal uren later kreeg hij een anoniem telefoontje. Hij nam op en er werd hem verteld door degene die hem belde dat een vriend van hem zijn hulp nodig had. Die vriend zou in een hotel in Valkenburg zitten. En of hij daar naartoe wilde komen met wat geld om die vriend te helpen.
Heeft hij ook verteld wie die vriend was?
Heeft hij niet verteld.
Okay.
Hij is vervolgens in zijn auto gestapt naar Valkenburg gereden, naar het betreffende hotel in kwestie. En hij heeft verteld dat hij daar een kamer naar binnen ging en dat daar 2 getinte mannen stonden die hem bedreigd hebben, die hem zijn geld hebben afgepakt en die op een gegeven moment ook nog tegen hem gezegd hebben van ja, als je wil kun je ook seks hebben met een vriendin van ons hier. En wilde hem ook een condoom in de handen duwen. Nou, daar heeft hij toen van gezegd, ja nee, dat wil ik niet. En toen mocht hij gaan. En dat is in ieder geval het verhaal wat hij verteld heeft. En toen heb ik tegen hem gezegd van ja, als iemand het tegen jou zou vertellen, zou je dat zelf geloven? Zei hij, ja, nee, eigenlijk niet. Ja, waarom vertel je dat dan? Ja, zegt hij, ja, omdat ik gewoon bang was dat de politie mij kwam halen thuis, zoals ze hadden aangekondigd. En ja, ik wilde koste wat kost voorkomen dat ze bij mij in de deur kwamen. Ja.
Want wat is hij voor man? Wat is het voor iemand?
Ja, een hele gewone normale jongen. Volgens mij was hij toen begin 20. Gewoon werk, ja, helemaal niks mis mee.
Had hij een vriendin?
Toen niet, geloof ik.
Oké, dus dat zou in principe dan toch niet zoveel uitmaken als iemand bij hem thuis kwam?
Nou ja, goed, de straat staat natuurlijk wel te kijken van, komt de politie bij jou in de deur doen? Hè? Dus ik denk dat niemand dat leuk vindt.
Kijk, ik kan in die zin even los van of dit verhaal geloofwaardig is, ja of nee.
Kijk, ik bedoel, laten we wel wezen. Als ik dit hoor, een kletsverhaal. Ja, nee, dat zullen ze in die voorkamer ook gedacht.
Ja, dat verhaal is natuurlijk een kletsverhaal. Maar kijk, daarnaast, ik kan me los van of die man een gezin heeft en een vriendin heeft of wat dan ook. Sowieso wel de paniek wel voorstellen. Ik bedoel, dat je gewoon opeens in een strafzaak bent beland. Waarvan je ook wel weet dat mega veel aandacht gaat krijgen. Want het was natuurlijk toen vol in de media, vol in de aandacht. En zeker in Limburg. Ik bedoel, niet dat het in Amsterdam klein zou zijn. Maar weet je, het is natuurlijk daar een enorme happening gehad aan worden.
Merkte jij dat iedereen het erover had daar in Limburg?
Ja, iedereen. Iedereen. Ja. Ja. Nee, maar die mannen die werden ook vrij snel gedagvaard om op zitting te komen. Mijn cliënt ook. En er was, geloof 1 of 2 weken voor de inhoudelijke behandeling was er nog een regiezitting. Om even alles te inventariseren of het dossier klaar was. Of er nog onderzoekswensen waren. Nou goed, en daar moesten al die 29 mannen die voor de rechter moesten verschijnen, die kwamen daar. Alleen niemand kwam opdagen, alleen advocaten. Ja. Maar ja, de hele landelijke en lokale pers zat wel in die zaal.
Ja, dat weet ik nog wel. Ja.
En ik weet nog dat de voorzitter aan mij vroeg van ja, gaat uw cliënt komen naar de inhoudelijke behandeling? Ja, reken er maar niet op. Want als ik zie hoeveel media er is, daar trekt hij niet aan. Nee. Dus hij gaat niet komen. Ja, toen zei de voorzitter, nou, ga er maar vanuit van wel. Want wij bepalen dat hij moet verschijnen.
Want dat werd toen ter plekke bepaald.
Ja. Want hij is zo'n wonderlijke verklaring afgelegd. Zei de voorzitter, daar wil ik meer van weten. En, dus hij moet komen. Ja.
Kan dat?
Ja, dat kan met een zogenaamde bevelmedebrenging.
Ja, zou ik even doen.
Even pingetje. Ja, kijk, in principe is het zo dat op het moment dat jij bij de rechter moet verschijnen, dat je niet verplicht bent, toch? Als verdachte, hè, dan tenminste. Kijk, ja. Als je als getuige wordt opgeroepen, ben je wel verplicht. Maar als verdachte ben je niet verplicht om te verschijnen op je eigen terechtzitting. Maar de rechter kan beslissen op vordering van het Openbaar Ministerie of zelfstandig, dat je wel verplicht bent om te verschijnen. En dan kunnen ze een bevel medebrenging afgeven. Wat eigenlijk, als je niet komt, komen ze je halen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan komt er gewoon, dan komen ze je gewoon halen met de politie.
Gewoon een busje en dan moet je mee. En,
dus ja, dan weet je of ik...
Als de straat je dan niet mag zien, dat is vrij onhandig, neem ik
precies, aan. Dus ja, dan komen de meesten natuurlijk wel opdagen. Maar goed, dat geeft natuurlijk ook wel weer aan dat zo'n rechtbank zegt, jongens, deze openbare terechtstelling die hier gaat plaatsvinden met de hele landelijke pers.
Openbare terechtstelling?
Ja, maar dat is natuurlijk wel...
Is dat van onzin?
Nee, ik zet het een beetje zwaar aan, Wouter. Maar goed, het is natuurlijk wel zo wat hij zegt. Een regiezitting in zo'n zaak, de hele landelijke pers, alle tekenaars, de hele mythische bende.
Ja, maar dat is ook niet voor niks. Ik bedoel,
maar iedereen weet hoe het werkt.
Ja.
Alleen als zo'n rechter, laat ik het zo zeggen, in een reguliere zaak, als je zo'n zaak hebt met een verdachte, die wordt gewoon helemaal buiten de media om berecht voor zo'n kwestie. Het is gewoon bij de politierechter en hij komt verschijnt niet, dan zal die politierechter waarschijnlijk die zaak gewoon afdoen. Maar nu is het een enorme zedenzaak. Zit de hele landelijke pers er. Die verdachten die durven niet te verschijnen.
De maatschappelijke verontwaardiging
zeker,
is groot.
Ja, maar ja, goed. Dat is natuurlijk ook een soort zichzelf in de baar voedende visuele cirkel.
Geeft de media maar weer de schuld.
Nee, ik geef niet de media de schuld. Je wacht toch gewoon kijken hoe de dynamiet werkt. En op het moment dat de rechter dan zegt, hey, als hij niet verschijnt, hij gaat echt wel verschijnen. Ik zeg alleen maar daarmee. Daarmee zet die rechtbank natuurlijk ook enorme druk op die verdachte. Van, u gaat hier komen. En wat is natuurlijk, laten we ook eerlijk zijn, Wouter. Ik geef de media niet de schuld. Maar het is toch ook in zekere zin een openbare terechtstelling, of niet soms. Het is toch ook een beetje aapjes kijken. Van, hey, wie komen hier? Dat de hele landelijke pers zit te kijken welke verdachten bij zo'n zaak naar binnen komen. Of niet?
Ik ga het aan Bjorn vragen. Hoe gedroeg de pers zich? Bij deze openbare terechtstelling, om iemand naast mij te citeren.
De pers gedroeg zich heel netjes, moet ik zeggen. Kijk. Want uiteindelijk hebben wij natuurlijk wel tegen die media gezegd van, hey jongens, kunnen jullie ons een plezier doen? Als je hier een artikel over schrijft, zou je dan geen namen willen noemen. En de achternamen noemen ze natuurlijk meestal niet. Maar dan wordt het vaak Wouter L.
Uit Schoenenkutteveen.
Precies. Ja, dat wil je ook niet hebben. Dus nu werd er gewoon gezegd, een 25-jarige man uit Heerlen.
Jij zat met een cliënt en die had, als ik het goed begrijp, 2 keer een verklaring bij de politie afgelegd. En die verklaringen waren nou niet heel erg in zijn voordeel.
Klopt.
Wat doe jij dan?
Ja goed, het enige wat je kunt doen, denk ik, is het dossier grondig doornemen. En dat ga je met je cliënt bespreken. En ik heb ook tegen hem gezegd van, ja luister, kijk, iedereen weet dat een kulverhaal is. Dus vertel het ook gewoon op de zitting dat een kulverhaal is. En dan vertel je daar op de zitting hoe het dan volgens jou wel gegaan is. Ja, en dat heeft hij gedaan. En dan moet je ook een beetje geluk hebben dat je cliënt hebt die zich goed kan presenteren op zitting. Sommige mensen kunnen dat, anderen niet. Maar als je iemand hebt die dat heel goed kan, ja, dan kan dat in zijn voordeel weer uitpakken. En hij kon dat heel goed.
Heb je dat verhaal, neem je dat dan helemaal met hem door van tevoren? Ook, is dat dan een soort rollenspel of hoe moet ik dat zien?
Ja, je gaat natuurlijk wel kijken waar de sterke punten in zitten en de zwakke punten. Met name ook voor de bewijsvoering van het OM. Hè. Zitten daar gaten in of is dat helemaal rond? Waar kun je eventueel op schieten? Ik meen inderdaad wel met hem dat we een soort van rollenspel gedaan hebben. Dat ik net de voorzitter van de rechtbank was. Hè, om hem wat kritische vragen te stellen. Ik zeg, die vragen ga je geheid krijgen.
Ja. Ja, want een van die vragen die hij natuurlijk ging krijgen was het feit dat die 18 sms'jes die over en weer gestuurd waren met tussen hem en de dame in kwestie. Ja. Dat was natuurlijk wel behoorlijk dat je zegt zo.
Ja, nee, dat klopt. Hij heeft uiteindelijk gezegd van, ik heb die advertentie gezien. Het leek me wel wat. Ik wil een afspraakje maken. Ik heb erop gereageerd. Ik heb die afspraak gemaakt. Daarvoor hebben wij over en weer naar elkaar zitten sms'en. Ik ben ook naar Valkenburg gereden. Ik heb geparkeerd bij dat hotel. Ik stapte uit. Op een gegeven moment zie ik daar bij die toegangsdeur een donkere man staan. En die begon mij te wenken dat ik daar naartoe moest. En toen zei hij van, ja, dat vond ik heel vreemd. Want ik had met een vrouw afgesproken. Dus wat doet die kerel daar? Ja. Zegt hij, daar had ik geen goed gevoel bij. Dus toen ben ik wel uitgestapt. Ik ben een stukje naartoe gelopen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dit voelt niet meer goed. Dus ik ben omgedraaid, ik ben in een auto gestapt en ik ben weggereden.
Ja. En dat is ook het verhaal wat hij op zitting heeft.
Dat is het verhaal dat hij op zitting heeft verteld.
Wat ik me nog afvroeg hè, tijdens die zitting. Ik bedoel, daar stonden bijna 30 verdachten terecht.
Was dat tegelijkertijd eigenlijk of niet?
Nee.
Nee, gewoon achter elkaar.
Achter elkaar.
Ja. Van dagenlang of zo was dat.
Ik geloof een dag of drie.
Hoeveel tijd was er voor de zaak van jouw cliënt uitgetrokken? Voor de behandeling van de feiten?
Ik denk een uur.
Zo.
Het was een meervoudige kamer.
Twee officieren.
Ja, want ze hebben, dat begreep ik ook, de richtlijnen aangepast hè, voor die zaak. Even kijken. Dus in juli 2015 begon die zaak, geloof ik. En in juni was dus een maand, of om en nabij enkele weken eerder, was een speciale richtlijn in het leven geroepen. En daarin stond dat er veel zwaarder moest worden gestraft voor dergelijke zaken. Het Openbaar Ministerie zou minimaal 6 maanden eisen voor seks tegen betaling met een minderjarige van 16 of 17 jaar. Chris, ja, 16 en 17 jaar, is dat nog een grensgeval? Of?
Nee, in dit geval niet. Hè? Dus, omdat het gaat hier dus niet om de vraag of jij wist of had kunnen weten dat het om een minderjarige ging. Het feit dat het een minderjarige is, maakt al dat de seksuele gedragingen tegen betaling strafbaar zijn. Ja. Maar kijk, wat hier natuurlijk heel raar in is, waar je het hebt, zijn de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie zijn eigenlijk niet zoveel waard. In die zin, de rechter is er totaal niet aan gebonden. Hè? Die is gewoon vrij in de strafoplegging. Alleen, het geeft natuurlijk wel aan hoe het Openbaar Ministerie in de zaak staat. En je kunt aan de richtlijnen als verdachte kun je wel enige rechten ontlenen.
Wat bedoel je?
Als het richtlijnen, dat is een beetje een juridisch verhaal, maar richtlijnen, officiële aanwijzingen van het Openbaar Ministerie, ook bijvoorbeeld richtlijnen, hoe te handelen bij bepaalde strafvorderlijke zaken, daar zijn zij aan gebonden. Vaak. En dan kun jij dus als verdachte, als dat in je voordeel werd, kun je hun daar aan hun houden. Maar wat hier gebeurt is natuurlijk heel gek, is dat ze gedurende een strafzaak opeens hun richtlijnen verhogen.
Waarom deden ze dat volgens jou, Bjorn?
Nou, je hebt natuurlijk in deze zaak ook te maken met artikel 22b, het taakstrafverbod, waarin staat dat voor bepaalde ernstige feiten er geen taakstraf kan worden opgelegd.
Ja, dat is een betrekkelijk nieuw was dat toen.
Ja, dat was toen inderdaad nieuw. En moet ik even nadenken, ja, dus... En in het licht van die wettelijke bepaling zeiden de officieren van justitie van ja, luister, je mag voor dit feit, zo'n zedenzaak behoort tot die categorie, kun je geen kale taakstraf opleggen, maar de wetgever heeft bedoeld dat hier substantiële gevangenisstraffen voor moeten staan. Ja. Dus ja, goed, in de zaak tegen mijn cliënt werd er 12 maanden onvoorwaardelijk geëist. Ja.
Zo.
Dat was op basis van die nieuwe richtlijn.
Dat was op basis van die nieuwe richtlijn, ja.
Dus in die zin was deze zaak ook een testcase.
Ja, precies. Ja, goed, kijk, wij kunnen natuurlijk dan wel roepen als verdediger van ja, het is maar een richtlijn van het OM. Er is de rechter niet aan gebonden per se. Maar ja, het zet wel de toon. Als het OM 12 maanden vraagt, onvoorwaardelijk, ja, dan wordt het in de regel wel een tikkie lastiger. Als jij zegt, doe maar 80 uur werkstraf.
Maar kijk, het raar is natuurlijk wel, en dat is natuurlijk wel een van de rechtsprincipes die we hebben, hè, is dat je vervolgd wordt op basis van de regels zoals die waren.
Op het moment van het feit.
Dus hè, dat je niet opeens een hogere strafbedreiging hebt terwijl het feit al begaan is. En dat is natuurlijk ook een principe wat bij rechters natuurlijk wel in het hart zit. Omdat het gewoon, ja, dat is gewoon het legaliteitsbeginsel.
Rechters zijn er ook creatief mee omgegaan op zich. Ja. Hè? Want de rechtbank zei, ja goed, in de zaken van de verdachten die dan wel werden veroordeeld.
We lopen even op de zaak vooruit. Want daar komen we straks ongetwijfeld op. Want ik wil eerst van jou weten, toen jij die 12 maanden hoorde, wat dacht jij toen? Want je had natuurlijk te maken met 2 verklaringen die hij had afgelegd bij de politie. Waarvan je kon zeggen, nou, dat waren niet al de beste dingen, klant van mij. En vervolgens die verklaring op zitting. En vervolgens komt die eis 12 maanden.
Maar hoe ging dat verklaren op zitting? Want dat is nog wel een dingetje. Ja. Ik bedoel, hij moet dan voor het eerst die verklaring op zitting afleggen.
Ja, dat deed hij heel goed. Ja. Heel goed. Hij zei van, nou meneer de rechter, meneer en mevrouw de officier, om te beginnen wil ik mijn excuses aanbieden. Hè, want ik heb iets heel doms gedaan, omdat ik in paniek was door de woorden van de officier van justitie. Ik ben naar de politie gegaan. Ik heb dat verhaal opgehangen in de hoop dat ik buiten schot zou blijven. Dat had ik niet moeten doen. Ik had meteen gewoon eerlijk moeten zijn dat ik een afspraak wilde maken. Maar ik ben niet bij haar binnen geweest. Ik heb haar niet aangeraakt. Ik heb geen seks met haar gehad. Dus ik vind niet dat ik veroordeeld moet worden daarvoor.
Zijn DNA was niet aangetroffen.
Zijn DNA was niet aangetroffen. Getroffen zijn Het meisje had ook verklaard van dat zij de mannen die bij haar waren geweest als klant, had zij met naam en nummer opgeslagen in haar telefoon. Zijn naam en nummer stonden niet in die telefoon. Nee. Dus het waren wat ontlastende punten.
Maar is het dan niet, want kijk, een vraag die ik zou stellen als rechter of als officier, zeg maar, waarom vertelt hij dat in vrees niet bij de politie dan?
Ja, daar heeft hij voor gezegd, ja, dat is heel dom. Maar ja, omdat ik in paniek was. En als je in paniek bent, dan denk je niet goed na. Dus ik heb ook niet goed nagedacht. Dus ik heb, ja, daarvoor heb ik een hele stomme actie uitgehaald. Maar daar hebben wij nog voor gezegd. Van, ja, kijk maar dat mensen in paniek gekke dingen doen. Want hier hadden twee verdachten moeten zitten. Maar die hebben zelfmoord gepleegd.
Ja.
En hij is naar de politie gegaan en even een zwetsverhaal opgehangen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dus ja. Ik vroeg me nog af. Heeft het slachtoffer of de minderjarige sekswerker, heeft die een verklaring afgelegd over alles wat er gebeurd is? Wat heeft zij gezegd?
Ja, ze heeft meerdere verklaringen afgelegd. Zij heeft in het begin heeft zij gezegd dat zij dat allemaal zelf wilde. Dat heeft ze ook eigenlijk wel volgehouden. Later heeft ze wel steeds wat meer verteld dat die boy of die loverboy haar daar ook wel toe gebracht heeft. Ze heeft ook gezegd dat hier meer geld in te verdienen was dan in de supermarkt vakken vullen. Dus ze liet wel een beetje blijken van dat ze niet helemaal gedwongen was.
Had ze verklaard over jouw cliënt of niet?
Nee, ze heeft over alle klanten heeft ze eigenlijk gezegd van, weet je, ik heb zoveel mannen gezien in die twee weken. Ik zou helemaal niet meer kunnen zeggen welke man wel of welke man niet. Dus ze heeft van de mannen, van geen enkele man een beschrijving gegeven wat dat betreft.
Maar goed, het Openbaar Ministerie geloofde duidelijk het verhaal van jouw cliënt dus niet.
12 maanden.
Hey, die zeiden van, dit is wat hier vertelt op zitting en bij de politie, dat zijn kennelijk leugenachtige verklaringen. Dus die mogen we als bewijsmiddel tegen hem gebruiken. En daar hebben wij voor gezegd, nee, dat is niet zo. Want als je kijkt naar de inhoud van het dossier, dan past zijn verklaring binnen de bewijsmiddelen zoals die er zijn. Want het meisje had ook bij de politie verteld van, ja, er zijn best wel wat mannen geweest die kwamen hier opdagen. Maar als ze dan de pooier zagen, dan hebben ze rechtsomkeerd gemaakt.
Ja.
Dus misschien is het wel eventjes van belang, jongens, de kennelijk leugenachtige verklaring. Wat bedoelt Bjorn daarmee te zeggen, is dat op het moment dat jij een verklaring aflegt als verdachte, kijk, als verdachte hoef je niet de waarheid te spreken, hè, zoals een getuige dat wel moet doen. Mm-hmm. Dus een verdachte mag in principe liegen. Alleen op het moment dat je daarop gesnapt wordt, om het zo maar te zeggen, dat je gelogen hebt, dan ben je natuurlijk daarna weinig geloofwaardig meer. Alleen, je kunt ook situaties hebben dat een verdachte een verklaring aflegt die niet zozeer ongeloofwaardig is, maar die gewoon feitelijk gelogen blijkt, objectief gezien. En dan is hij dus kennelijk leugenachtig. En dan kan die kennelijke leugenachtigheid, die kan gebruikt worden, ja, je zegt als bewijsmiddel, maar eigenlijk als een soort redengevend element, bewijsmiddel, zeg maar, om uiteindelijk tot een bewijsverklaring te komen. En zo kan eigenlijk je eigen verklaring uiteindelijk tegen jou gebruikt worden op die manier.
En dat is dus in dit geval gebeurd.
Dat wilde OM. Maar dat staat eigenlijk nergens op, want je kunt niet vaststellen. Nee. Kijk, je kunt zeggen, we vinden zijn verklaring ongeloofwaardig.
Ja.
Maar je kunt niet vaststellen dat die gelogen is. Want ik bedoel, niemand is erbij geweest.
Nee, want de rechtbank zei eigenlijk van, nee, dat is geen kennelijk leugenachtige verklaring. Want wat hij nu op zitting vertelt, dat hij met haar ge-sms'd heeft, dat kunnen we zien.
Ja.
En dat hij rechtsomkeerd heeft gemaakt, dat kunnen we niet uitsluiten.
Nee.
Want het meisje vertelt dat er mannen waren die rechtsomkeerd hebben gemaakt. Dus wij kunnen dat verhaal wat hij hier nu vertelt, kunnen wij niet van zeggen dat niet kan kloppen. Dus gaat hij vrij uit.
Want hij is vrijgesproken. Hij is meegegaan met zijn verklaring. Ja.
Ja.
En wat dacht jij toen?
Ja, goed. Kijk, wij wisten wel al die tijd dat het alles of niet zou zijn natuurlijk. Hè. Het was of de rechtbank gaat dan mee met die verklaring die hij op zitting aflegt.
Ja.
En als ze hem zouden veroordelen, ja, dan waren we wel bang dat gevangenisstraf.
Wat had jij je cliënt überhaupt op een eis van 12 maanden voorbereid?
Nou, in eerste instantie had ik dat niet gedacht. Maar wij waren niet aan de beurt op de eerste zittingsdag. Volgens mij waren we op de tweede zittingsdag.
Ja, dus je wist al een beetje wat er ging komen.
Ik wist al de eisen in de zaken van andere mannen. Dus ik wist wel dat het ergens tussen de 6 en 12 maanden zou zijn.
Ja. Want wel, wat voor straf, weet jullie dat nog? Wat voor straf heeft de rechtbank eigenlijk opgelegd in zaken die wel bewezen werden?
Nou ja, uiteindelijk volgens mij 180 uur taakstraf en 1 dag gevangenisstraf.
Ja, nee, even kijken hoor. Taakstraffen, want dat staat ook in het lijstje van 1 Limburg. Dat staat allemaal taakstraf.
Ja.
1 dag onvoorwaardelijk. En dat is meestal volgens mij de dag die ze dan al hebben doorgebracht in de cel.
Ja, dat is wat Bjorn net noemde. We noemen dat nu het taakstrafverbod. Dat was toen de tijd zo dat je kon wel een taakstraf opleggen. Maar dat kon alleen maar in combinatie met een gevangenisstraf. Ja. Maar ja, dat werd nog steeds eigenlijk. Dat wordt dan opgelost met ja, de dag die je al gezeten hebt bij de politie. Die wordt dan opgelegd als 1 dag gevangenisstraf. Nou, die heb je al gezeten, dus die hoef je niet te zitten. Dan omzeil je daarmee het taakstrafverbod, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik zie hier ook iemand die wel gevangenisstraf heeft gekregen, hoor. Dat was een medewerker van jeugdzorg.
Ja,
die
had het natuurlijk heel bond gemaakt. Hè?
Wat had hij gedaan dan?
Ja, die werkte in de jeugdzorg. Volgens mij kende hij die hoedanigheid, die loverboy.
Ja.
Dus die had wel echt beter moeten weten natuurlijk.
Ja, ja, dat is wel lelijk, ja. Poeh. Ja.
Heb jij na zo'n vonnis, hè? Ik bedoel, eigenlijk komt jouw cliënt dan met de schrik vrij, toch? Dat is gewoon met de schrik. Heb jij daarna nog een gesprek met hem, waarbij je tegen iemand zegt, joh, je hebt eigenlijk ergens ook wel een beetje mazzel gehad? Of is dat niet aan jou? Ja, ik vraag het maar gewoon.
Wel, wij waren altijd wel heel erg open tegen elkaar. En ik weet nog dat ik toen op vakantie was op de dag dat vonnis bekend werd. Toen lag ik op het strand. Ja, natuurlijk wel in deze zaak gewoon gaan bellen met de griffie, want je wil het toch weten. En daarna heb ik ook uitgebreid met hem gesproken. En ja, goed. We wisten natuurlijk wel dat hij een groot risico had genomen met hoe hij zich in eerste instantie had opgesteld. Maar ik vond uiteindelijk...
Maar misschien ook wel door met zo'n sekswerker in zee te gaan, toch?
Ja, dat is natuurlijk wel een risico. Dat is natuurlijk een risico.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar laat ik het zo zeggen. Na deze zaak denk ik dat iedereen zeker een gewaarschuwd man was. Maar in 2014, voordat deze zaak speelde, toen werd er nooit een klant vervolgd. Dit was de eerste keer dat justitie de klanten ging aanpakken. Dus ja, op dat moment denk ik dat de klanten nog niet zoiets hadden van wij nemen een risico. Ja. Na deze zaak denk ik eerder.
Was het voor hem een grote opluchting? Ja, uiteraard. Maar in die zin ook, wat had jij een inschatting van tevoren waar de rechtbank op zou uitkomen? Of had je echt iets, hè, soms weet je wel aan de hand van hoe de behandeling ter zitting gaat, van nou, hè, dat gaat deze kant op? Of had je dat helemaal niet?
Nee, dat liet de rechtbank niet echt blijken. Maar ja, ik vond wel heel sterk dat, hoe je het ook wendt of keert, in deze zaak lag er helemaal niets tastbaars,
gedragingen bewezen.
Dat hij seks met haar had gehad.
Nee.
Het enige wat ze konden aantonen was dat hij totaal was gereden. Ja. Maar dat hij binnen was geweest of iets had gedaan met haar, dat bleek eigenlijk nergens uit. Ja. Dus wat dat betreft...
Ja, kijk, en zelfs dan een kennelijke leugenachtigheid, waar we het net over hadden, kan de seksuele gedraging natuurlijk niet bewijzen. Dat slaat nergens op.
Tot slot, daar was ik nog even benieuwd naar. Is nou ooit bekend geworden dat hij in deze zaak verwikkeld is geweest?
Nee, is nooit bekend geworden. Nee. Van hem
zijn
niet,
hele
ook
omgeving,
van andere mannen niet.
Zijn hele omgeving weet niet dat hem...
Iemand.
Toen destijds wel echt een zwaard van Damocles boven het hoofd gehangen heeft.
Er is niemand die dat weet.
Ja. Nee. En nog een andere vraag. Want dat weet ik niet, er is geen hoger beroep geweest.
Ja, er is hoger beroep geweest. Officier heeft hoger beroep aangetekend. En toen weet ik nog dat ik contact heb gelegd met de advocaat-generaal. En tegen hem heb gezegd van ja, joh, zou je eens naar deze zaak willen kijken specifiek? Want ik denk, zoals je er nu voor ligt, dat het weer een vrijspraak moet gaan worden. En is het dan wel nodig dat mijn cliënt dat nog een keer helemaal moet doorstaan?
Ja.
En toen heeft de AG gezegd, nou, ik ga er naar kijken. En toen heeft hij denk gezegd van ja, ik ben het wel met je eens, dat wordt vrijspraak. Dus ik trek het appel in.
Oh, gelukkig. Ja,
toen was hij helemaal van de haak.
En in de andere zaken zijn ze wel naar appel gaan, hebben ze hogere straffen geëist, toch volgens mij?
Ja, toen heeft justitie weer gezegd, van luister, de wetgever zegt geen taakstraf. Dus dan moet je substantiële gevangenisstraffen opleggen. Dus niet een taakstraf in 1 dag. Dat heeft de wetgever niet bedoeld. Maar daar heeft het Hof denk ik voor gezegd, ja, dat mag gewoon.
Ja.
Dat is conform de wet. En als het maar 1 dag is, dan is het 1 dag. Maar dan is het toch een gevangenisstraf met een taakstraf.
Zo liep die zaak eigenlijk voor de klanten althans met een sisser af als het gaat om straf.
Ja, exact.
Maar ja, goed, die hadden wel wat meegemaakt.
Ook ja, misschien wel een lesje geleerd, hè?
Zeker, Wouter, dat ben ik volkomen met jou eens.
Goed. Ja. Hey, dankjewel Bjorn Jäger voor dit verhaal.
Bedankt voor de uitnodiging.
Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.